Daarna luisteren we naar de Heilige Schrift. Ons wordt een gedeelte uit het Nieuwe Testament voorgelezen uit het boek van de Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 16, de versen 1 tot en met 15.
En hij kwam te Derbe en Lystra. En zie, al daar was een zeker discipel, met name Timotheus, zoon van een gelovige Joodse vrouw, maar van een Griekse vader, van wie goede getuigenis gegeven werd van de broederen te Lystra en Iconium. Deze wilde Paulus dat met hem zou reizen, en hij nam en besneed hem om de Joden wil die in die plaatsen waren, want ze kenden alle zijn vader dat hij een Griek was. En alzo zij de steden doorreisden, gaven zij hun de verordeningen over die van de apostelen en ouderlingen te Jeruzalem goed gevonden waren, om die te onderhouden. De gemeenten dan werden bevestigd in het geloof en werden dagelijks overvloediger in getal. En toen zij Frygië en het land van Galatië doorgereisd hadden, werden zij door de Heilige Geest verhinderd het woord in Azië te spreken. En aan Mysie gekomen zijnde, poogden zij naar Bithynië te reizen, en de Geest liet het hun niet toe. En zij, Mysie voorbijgereisd zijnde, kwamen af tot Troas. En van Paulus werd in de nacht een gezicht gezien. Er was een Macedonisch man staande, die hem bad en zeide: kom over in Macedonië en help ons. Toen hij nu dit gezicht gezien had, zo zochten wij terstond naar Macedonië te reizen, besluitende daaruit dat ons de Heere geroepen had om dezelfde het evangelie te verkondigen. Van Troas dan afgevaren zijnde, liepen wij recht naar Samothrace en de volgende dag naar Neapolis, en vandaar naar Filippi, welke is de eerste stad van dit deel van Macedonië, een kolonie. En wij onthielden ons in die stad ettelijke dagen. En op de stad en op de dag van de Sabbat gingen we buiten de stad aan de rivier, waar het gebed placht te geschieden. En nedergezeten zijnde spraken wij tot de vrouwen die samengekomen waren. En een zekere vrouw, met name Lydia, een purperverkoopster van de stad Thyatira, die God diende, hoorde ons, welker hart de Heere heeft geopend, dat zij acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd. En toen zij gedoopt was in haar huis, bad zij ons, zeggende: indien gij hebt geoordeeld dat ik de Heere getrouw ben, zo kom in mijn huis en blijf er. En zij dwong ons.
Ik bedien u, gemeente, vanmorgen het woord van de Heere. Gedeelte uit het schriftgedeelte dat we lazen, Handelingen 16. De tekst wordt gevormd door de versen 13, 14 en 15. Handelingen 16, de versen 13 tot en met 15. We lezen dat nog eens. En op de dag van de Sabbat gingen we buiten de stad aan de rivier, waar het gebed placht te geschieden. En nedergezeten zijnde spraken we tot de vrouwen die samengekomen waren. En een zekere vrouw, met name Lydia, een purperverkoopster van de stad Thyatira, die God diende, hoorde ons, welker hart de Heere heeft geopend, dat ze acht nam op hetgeen door Paulus gesproken werd. En toen ze gedoopt was en haar huis, bad ze ons, zeggende: indien gij hebt geoordeeld dat ik de Heere getrouw ben, zo kom in mijn huis en blijf er. En ze dwong ons. Tot zover. Geliefde gemeente, jongens en meisjes, ik ga vanmorgen met u en met jullie eerst zo'n 160 jaar terug. Het is 6 januari 1850. Dat is een ijzige dag. in Zuid-Engeland. Winter. Het sneeuwt en het stormt. Echt een dag om binnen te blijven, die zondag. Maar door de straten van het kleine dorp Colchester zwoegt een 15-jarige jongen voort. Hij is op weg naar de kerk. Maar de kerk waarheen hij wil gaan, kan hij niet bereiken. En daarom vlucht hij, als de sneeuwstorm te erg is, daarom vlucht hij maar een kleine kapel in, waarvan hij weet dat ook daar diensten worden gehouden. Het is de kapel van de Primitive Methodists. Al snel wordt duidelijk dat de dominee heel niet opdagen komt. Er is ook maar een klein aantal mensen. En dan, te lange lessen, klimt een eenvoudige man de kansel op. Een schoenmaker of zoiets. Hij kiest zijn tekst uit Jesaja 45. Wend u naar mij toe en wordt behouden. O alle gij einden der aarde, want ik ben God en niemand meer. In het Engels begint die tekst wat anders. Look unto me and be ye saved. Zie op mij en word behouden. De prediker van die ochtend, die zich helemaal niet op zijn preek en op deze dienst had voorbereid, hij doet zijn best om er wat van te maken. Maar hoe is dat? Na 10 minuten is hij eigenlijk al aan het eind van zijn Latijn. Hij raakt uitgepreekt. Ja, 1 duidelijke lijn trekt hij wel. De zaligheid ligt in het zien op Christus. En dat herhaalt hij telkens weer. En dan krijgt hij, terwijl het al naar het einde toe gaat, dan krijgt hij die 15-jarige jonge man in het oog, die daar helemaal achterin in het hoekje zit. En hij spreekt hem aan en hij zegt, jonge man, jij ziet er ongelukkig uit. En dat was ook zo. Het was een zoekende knul. Hij was op zoek naar God. Hij wist, bij al mijn inspanningen kan ik voor de Heere niet bestaan. En daarom wilde hij deze morgen per se in de kerk zijn. En het was zijn hartelijke en dringende gebed geweest, of de Heere dan deze ochtend tot hem spreken wilde. Wel, die eenvoudige evangelie, die naar die leken preker, hij gaat verder. Jonge man, jij ziet er diep ongelukkig uit, weet je. Je zult altijd ongelukkig blijven als je niet doet wat de tekst van vanmorgen zegt. En daarom, jonge man, zie op Jezus. Zie op Jezus Christus. Je hebt niets anders te doen dan op Hem te zien. En dan zul je leven. En dan gebeurt het. Deze jonge man, zijn naam is Charles Haddon Spurgeon. Hij heeft er later over geschreven. Hij getuigt over deze dienst op die ijzig koude zondag van januari 1850. Ik vond de Heere Jezus. Daar en toen. Ik, een kind der duisternis. Hij stelde mij in het licht. Ik, die verloren was. Ik vond mijn heiland. Meer dan dat. Hij vond mij. O, het verwondert mij dat hij op mij heeft neergezien. Spurgeon gemeente heeft nooit geweten wie die eenvoudige lekenprediker was. Maar 1 ding was duidelijk. Het was de leiding van de Heere die de weg van de jonge Spurgeon ging en bepaalde. Maar ook de weg van die eenvoudige man die die ochtend de kansel op moest. En hij deed ze hun wegen kruisen. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreken uw hoogheid tegen. Wel, gemeente, vanmorgen horen we ook van 2 mensen die elkaar helemaal niet kennen en wier wegen door Gods leiding elkaar kruisen gaan. In Filippi, aan de oever van de rivier, een man, Paulus, en een vrouw, Lydia. En het is voor haar, evenals voor de jonge Spurgeon, tot eeuwige zegen geweest. Gemeente, laat ik, voordat de preek eigenlijk begonnen is, laat ik een korte toepassing trekken en u een vraag stellen. Zou het nog kunnen? Gelooft u daarin? Houdt u daar rekening mee? Dat u vanmorgen al gewoon in de kerk zit, zoals u altijd doet? Of misschien niet? Misschien heel bijzonder dat u er vanmorgen bent? U was het niet zo gewend. En er staat een heel eenvoudige dienaar op de kansel die van wat ver gekomen is. Houdt u daar rekening mee? Is het misschien uw gebed geweest? O Heere, geef thans uw heil. Geef thans uw zegeningen, Heere. Laat het toch niet te vergeefs zijn dat ik vanmorgen onder uw woord zit. Vanmorgen luisteren we naar deze stof, deze preekstof. En ik zet boven de preek, het woord gaat voort. En dan horen we, gemeente, zelfs vier dingen. Allereerst, de weg geopend. De Heere brengt ze samen. Vervolgens, het woord geopend. Paulus mag het woord verkondigen. En ten derde, het hart geopend. Dat lezen we in onze tekst. Welker hart de Heere opende. En tenslotte, het huis geopend. Want Lydia zegt, kom in mijn huis. Het woord gaat voort. De weg geopend. Het woord geopend. Het hart geopend. Het huis geopend. We treffen, gemeente, vanmorgen de apostel aan in Filippi. Dat had hij niet gedacht. De apostel, hij was vanuit Antiochië uitgezonden. En samen met Timotheus, die hij midden in Klein-Azië ontmoet had en als medehelper ontvangen had. En met Silas en inmiddels ook Lucas, waren ze op deze voor Paulus zijn tweede zendingsreis. In Klein-Azië, het huidige Turkije. En de Heere, hij gaf zegen, gemeente, want we hebben het gelezen. Het is ons voorgelezen uit het vijfde vers. De gemeenten dan werden bevestigd in het geloof. En ze werden dagelijks overvloediger in getal. De apostel preekt niet te vergeefs. Dagelijks overvloediger in getal. Dat is wat om jaloers van te worden. Dan zitten er volgende week meer dan vandaag. En over een maand raakt het misschien al voller. En over een half jaar kun je er niet meer in. De Heere deed de gemeente toenemen. En dat niet alleen. Maar ze werden bevestigd in het geloof. Er gebeuren wonderen. En zondagsavonds kom je bij elkaar en je zegt, ik zal je eens vertellen wat er vandaag gebeurd is. De Heere heeft het geloof dat hij ooit in mijn leven gewerkt heeft. Hij heeft het bevestigd. Of, ik ben door Gods genade tot het geloof gekomen. En ik heb hem mogen zien, de Heere Jezus, de zaligmaker van zondaren. Wel, zo gaat de apostel met zijn helvers voort in Klein-Azië, gemeente. Maar op een gegeven ogenblik lukt het niet meer. Ze reizen door Frigië en door Galatië. Maar ze proberen daar de boodschap te brengen. Maar de apostel merkt wel, het gaat niet. En dan gaan ze naar Mysië, westelijker. En even later naar Bithynië, helemaal in het noorden aan de Zwarte Zee. Maar het lukt niet meer. En dan wordt het de apostel duidelijk. De Heilige Geest laat het me niet toe om hier het evangelie te verkondigen. En dan op een gegeven ogenblik, dan staan ze met hun tenen bijna in het water. Dan staan ze aan de Egeïsche Zee te Troas. En hoe moeten ze nou verder? Klein-Azië ligt achter hen, maar daar kunnen ze niet preken. En voor hen is de zee. Gemeente, dat is Gods weg, niet de onze. Gods weg. En dan, en we kennen de geschiedenis, dan ontvangt Paulus in die nacht een droom. Een man uit Macedonië die hem toeroept, kom over naar Macedonië en help ons. En de apostel, hij begrijpt het en hij deelt het mee met de anderen. En samen, biddend in verwondering en de Heere dankend, weten ze, we moeten de zee oversteken. Want daar zal een Macedonisch man staan die ons ontvangen zal. Daar moeten we het evangelie verkondigen. En ze doen het en het is een voorspoedige reis. En ze stappen naar land, maar geen Macedonisch man. Niemand staat hen op te wachten. En dat had de Heere toch beloofd. Dat was toch in de droom. En waar is hij nu? En dan gaan ze naar Filippi. En dan zoeken ze de synagogen op, althans dat proberen ze, want het evangelie werd altijd eerst aan de Joden gepredikt en ze proberen de synagogen te vinden, maar er is geen synagoge. Daar in Filippi, in dat Griekse land, die Romeinse kolonie, waar veel soldaten en gepensioneerde officieren waren, maar een synagoge is er niet. Gemeente, zo kan het zijn. Zo kan het zijn in de bediening van het evangelie. Zo kan het zijn in de weg van een gemeente. Een gemeente die maar vakant is en vakant blijft. En hoe moet het nou toch? Gods weg is in de zee. En zijn pad in grote wateren. En zijn voetstappen worden zomaar niet gekend. En zo kan het in het persoonlijk leven ook zijn. Het loopt helemaal vast. Het lijkt op niks uit te lopen. En hoe zal het nou moeten? Hoe zal het nou moeten? Gemeente, ik las een poosje geleden bij Kolbrugge. Kent u hem, de prediker uit de 19e eeuw, de prediker van Gods genade. Die wist uit zijn eigen ervaring dat die weg van genade zo dikwijls een weg door de diepte is. En ik las bij hem dit gebeitelde woord. God leidt zijn heiligen wonderbaar. Altijd heel anders dan ik het gedacht had. Wil de Heere mij in de ruimte stellen, dan brengt hij mij in de diepte. Wil de Heere mij in het licht van zijn genade brengen, dan maakt hij het donker. Zo werkt God. En ik kan geen hand voor ogen zien en ik weet geen voetstap te zetten. Maar zo werkt God. En dan, gemeente, dan zoeken ze ten einde raad en ze hebben het vernomen. Een groepje Joodse mensen op die bij gebrek aan de synagoge vergaderen aan de rivier. Er zijn een aantal mannen bij, die worden in onze tekst niet genoemd. Maar dat kan niet anders, want anders mochten ze nog niet eens samenkomen. Er moesten minstens 10 mannen zijn om een dienst te houden. Maar in het merendeel zijn het vrouwen. Wel, zo brengt de Heere ze bij elkaar. Paulus die gedacht had dat hij het evangelie in Klein-Azië moest brengen, gemeente. Maar het wordt afgesneden en nu is hij hier in die kolonie. Paulus, en wie is er nog meer? Lydia. Wie is zij? Woont ze daar soms in Filippi? Nee, daar woont ze helemaal niet. Ze komt uit Thyatira, een stad uit Klein-Azië. En gemeente, zoals Paulus vanuit Klein-Azië gedreven werd naar het Macedonisch land, zo ook Lydia, op haar zakenreis, purperverkoopster als ze is, met haar verfstoffen en haar schitterende rode kleden. En zo is ze in deze weken in Filippi. En zo zorgt de Heere ervoor dat hun wegen kruisen. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. Maar gemeente, wel dit. Hij brengt ze onder zijn woord. Wat beleiden we? Wat is ooit in Dordrecht geformuleerd in 1619? Opdat mensen tot het geloof worden gebracht, zendt God goedertierlijk verkondigers van deze zeer blijde boodschap, tot wie hij wil en wanneer hij wil. Wel, Paulus moest er zijn en Lydia moest er zijn. En zo werkt God. De weg geopend. En dan is Paulus daar en dan zijn ze daar, Silas en Timotheus en Lucas. En wat gaan ze dan doen in die samenkomst, in die openluchtsynagoge? Wel, gemeente, daar wordt het woord verkondigd. Laat ik eerst nog even stilstaan bij die vrouwen die er zijn. Die vrouwen. Merkwaardig. Ze worden hier met name genoemd. De vrouwen. We kennen dat verschijnsel ook uit andere landen waar het evangelie schaars is. Daar zijn het dikwijls alleen nog maar de vrouwen en de kinderen die in de kerk komen. Wel, zo dun was het ook in Filippi. Eigenlijk alleen de vrouwen met nog een paar mannen. Wie zijn ze? Ja, natuurlijk zijn ze van Joodse afkomst, want anders zouden ze geen synagoge houden. Maar er zijn ook Joden genoten bij en een van hen is Lydia. Mensen uit de heidenen die zich aangetrokken voelen tot de God van Israël. Ze waren met het Joodse geloof in aanraking gekomen en op een of andere manier had het hun hart gegrepen. En zo is Lydia als heidense vrouw in de samenkomst van de Joodse vrouwen met een aantal mannen. Er staat van haar welke God diende. Gemeente, vult dat niet te diep in. Dat woord dat we in onze tekst lezen in vers 14 betekent niet dat ze de Heere van harte diende met een oprecht en waarachtig geloof. Dat betekent het niet. Het is een aanduiding daarvan dat ze zich aangetrokken voelde tot de Joodse godsdienst. En daarom was ze er. En wat gaat er dan gebeuren? Wel, Paulus krijgt de boekrol. Natuurlijk. Hij is een geleerde. Ze zullen hem niet gekend hebben, maar ze hebben het misschien aan hem gemerkt. En misschien heeft hij het gezegd dat hij in Jeruzalem gestudeerd heeft onder Gamaliel. En natuurlijk moet Paulus de Torah, de wetsrol lezen. En als Paulus dat gedaan heeft, naar de gewoonte uit die tijd, staande, dan gaat hij zitten en dan gaat hij het woord uitleggen. De lezing van het woord van God uit het Oude Testament wordt door Paulus uitgelegd. Hij predikt het woord van God. Maar jongens en meisjes, Paulus zou Paulus niet zijn als hij met de verklaring van het Oude Testament niet tegelijkertijd het licht, nee, niet vanuit het Nieuwe Testament, want dat was er nog niet, maar wel het licht van het evangelie van de Heer Jezus Christus op dat woord had laten vallen. Ongetwijfeld heeft de apostel gesproken over hem die nu gekomen is. De Heer heeft in de tijd van het Oude Testament gesproken door de profeten en door de psalmisten. Maar nu heeft hij gesproken door zijn eigen Zoon die gekomen is in de volheid van de tijd. Want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft. Opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven zal ontvangen. Hij is gekomen, zal de apostel gepreekt hebben. Hij, de Zoon des mensen, die gekomen is om te zoeken en om zalig te maken wat verloren is. En zo zal Paulus het aan de harten gelegd hebben. Het middel tot zalig worden is het woord van God. Is de bediening van het woord van God. Nou, gemeente, dat geldt nog. En daartoe zijn wij samen. Want het is door zijn woord dat de Heer zijn gemeente vergadert en beschermt en onderhoudt en het geloof bevestigt. Wil jij zalig worden? Wil jij de Heer dienen? Zoekt u hem voor het eerst of opnieuw? Wel, gemeente, dan moeten we onder het woord zijn. Onder het woord dat de Heer laat prediken. Ja, u bent er. Bent u er trouw? Bent u er biddend? Bent u er hunkerend naar hem die dat woord wil openen voor je hart en je hart wil openen voor het woord? Gemeente, de apostel heeft trouw voldaan aan de opdracht waartoe hij gezonden is. Hij was nu gearriveerd in het land van de Grieken. Dat hoogbegaafde volk. Het volk van filosofen en van diepe denkers. Het volk van de cultuur die vele eeuwen daarna heeft gestempeld. Het volk dat straks, als het evangelie onder de Grieken verbreid zal zijn, dat de evangelie een dwaasheid zal vinden. Zich aan dat evangelie zal ergeren. Want het kan niet in de schaduw staan, zo menen ze, van de wijsheid van hun filosofen. Maar gemeente, Paulus past het niet aan. Al is het dan in de ogen van mensen, van de Griekse wijze mensen, dwaasheid. Maar de apostel past het niet aan. Heel eenvoudig verkondigt hij het woord. Het woord van het behoud in Christus. Dwaas gemeente. De zoveel gemeenten en voorgangers heden ten dagen, die denken dat het allemaal veranderd moet worden. Om het evangelie zogenaamd dichter bij de mensen en vooral bij de jonge mensen te brengen. Dwaas die het aanpassen. En de dienst van het evangelie en de prediking van het woord van God opzij schuiven om de dienst te vullen met allerlei tierenlantijnen. Paulus preekt het woord. En gemeente, dat is het woord. En God geven het ook vandaag onder ons. Dat is het woord dat harten verbreekt. Dat mensen vernieuwt. Dat is het woord waardoor gemeenten gaan opbloeien. Geestelijk. Gefundeerd worden in dat evangelie dat tot zaligheid is. De weg geopend. Het woord geopend. En gemeente, dan lezen we, en zo kom ik bij het derde, dat begrijpt u. Dan lees ik dat bijzondere. Dat heel bijzondere. Dat wonder. Welker hart de Heere heeft geopend. Dat staat er zo eenvoudig. De Heere heeft het hart van Lydia geopend. Zodat ze acht gaf op wat door Paulus gesproken werd. De Heere opende haar hart. Lieve gemeente, meer staat er niet. Meer behoef ik er vanmorgen niet van te maken. Maar dat is het. Zo werkt God. Hij raakt een mens aan. En hij opent het hart. Gemeente Lydia zat onder het woord. En Paulus spreekte dat woord. En dat woord dat raakte haar. Raakte haar zodanig dat haar hart open ging. En toen? Toen luisterde ze zoals ze nog nooit geluisterd had. Dan staat er zo nadrukkelijk. Zodat ze acht gaf op wat door Paulus gesproken werd. Ademloos luisterde ze. Zoals was als het ware gebonden door het woord van God. Ze klampte zich eraan vast. En ze ervoer iets van de geestelijkheid van dat woord, gemeente. En, oh, dat blijkt uit alles. En ze zal het straks zelf zeggen. Ze gelooft dat woord. Ze valt het toe. Dat woord, dat is voor haar het gezaghebbende. Het alles veranderende woord van de eeuwige en grote God. Welker hart de Heere opende. Maar gemeente, daar leggen we dan toch nog wel even de vinger bij. Welker hart de Heere opende. Jongens en meisjes, toen ik vanmorgen wat vroeg, dat begrijpen jullie wel, in Dordrecht vertrok om hierheen te gaan, toen stond ik voor mijn auto en die auto die was dicht. Die deur was gesloten, maar ik wilde erin. En met het oog daarop opende ik het portier. Als we nu in onze tekst lezen dat de Heere het hart van Lydia opent, wel, dan kunnen we geen andere conclusie trekken dan dat gemeente dat hart tot dusver dicht was, gesloten was, dicht voor de Heer. Hoezeer ze ook geïnteresseerd was in de godsdienst van de Joden, hoezeer ze ook geraakt was voor de religie van het Joodse volk, maar haar hart was dicht. Wel, en dat geldt van nature ook van ons hart en van jouw hart. Van nature voor de Heere dicht. En dat is de keerzijde. Open voor de wereld. En dan kan ik mijn hart, dat voor de wereld open is, uit mezelf niet dicht krijgen. En ik kan mijn hart, dat voor de Heere dicht is, met eigen mogelijkheden voor Hem niet open krijgen. Uit eigen kracht niet. En met eigen mogelijkheden niet. Gemeente, als het over ons hart gaat, dan laat de Bijbel over dat hart van ons niet zoveel goeds horen. Het hart, en dan bedoelen we natuurlijk niet die pomp. Nee, het hart, dat is de aanduiding voor wie we zijn. Voor wie we van binnen zijn. Wat het diepste, wat de kern van ons bestaan is. En gemeente, dan is het... Jawel, dan is het de Heere Jezus zelf geweest. De grote profeet en leraar die iets over dat hart van ons mensen gezegd heeft. En hij zegt het in het algemeen. Hij zegt het zodanig dat het ons allen betreft. Dan zegt hij, uit het hart van de mens zijn de uitgangen van het leven. Wat er in ons leven blijkt, wat we doen, wie we zijn, wat we zeggen, wat we denken, het komt alles uit ons binnenste voort, uit ons hart. En wat komt er dan uit ons hart voort? Wat zegt de Heer Jezus daarvan? Nou gemeente, dan schrik ik wel een beetje. Maar dat is nog net de bedoeling dat we schrikken als we het horen. Van binnen, uit het hart van de mens komen voort. En dat is een droevige serie. Kwade gedachten, overspelen, hoererijen, doodslagen, dieverijen, begerigheden, boosheden, bedrog, ontucht, onverstand. Nou, daar word je ook niet blij van. Nee, gemeente, het is de bedoeling dat we er bedroefd van worden. Dat het ons als een spiegel voor ogen wordt gesteld. Ik moet het u vanmorgen verkondigen. Het woord van God zegt dat we zo zijn. Dat we, en dan vat ik het maar samen met een woord van de apostel Paulus. Dat we vleeselijk zijn. En onder de zonde verkocht zijn. Dat we gevangen zitten. En dat ons leven, de gemeente, dicht is. Potdicht is voor de Here en zijn dienst en zijn woord en zijn Christus. Calvijn, en die wist er ook wel wat van. Calvijn zegt ergens: de natuurlijke mens staat zo tegenover de prediking van de ware kennis van de levende God. Een belachelijke vergelijking. Staat zo tegenover de prediking van het woord van God als een ezel tegenover een symfonie. Nou gemeente, dat is een cru woord. Een ezel. Want die heeft totaal geen verstand van een symfonie. Hebt u wel eens een symfonie gehoord? Zo'n heel uitgebreid muziekstuk. Ik denk aan Brahms en aan Beethoven. Nou, wat weet een ezel daarvan? Een ezel, die trekt zijn staart op en die laat wat vallen. Dat is het werk van een ezel. Zo is het met u en met jou en met mij ten opzichte van het woord van God. En jullie zeggen misschien, ja, maar wij weten er best wat van. We doen ons best op school, de namen en de feiten die leren we en we horen de geschiedenissen en we vinden het aantrekkelijk en we zitten toch altijd in de kerk en heel goed, heel goed. Maar nu bedoelt Calvijn en nu zegt het woord van God gemeente dat ons hart, ons binnenste, ons eigen ik van dat woord van God totaal geen verstand heeft. De vleeselijke mens verstaat de dingen van het woord van God niet. Hij kan het niet en hij wil het niet. Ik ben er gemeente zelfs afkerig van en ik ben er een vijand van. Als God in je leven komt en je doet zien wie je bent, daar ben ik zomaar niet voor gewonnen. Die naar het vlees zijn, die bedenken wat van het vlees is. En die onderwerpen zich aan de wet van God niet. Gemeente, en zoals ik nou in mezelf ben. En zoals u nou in uzelf bent. Zo zijn we vanmorgen in de kerk. Van nature. Met een gesloten hart. En mag ik u tussendoor even vragen. Is dat nou uw klacht? Is dat je nood? Heren, ik heb zo'n gesloten hart. Gesloten, nee, niet voor de wereld, maar gesloten voor u en voor uw dienst. En ik moet er, Heere, voor ingewonnen worden. Maar nu is dat niet het enige wat ik vanmorgen zeg. Stel je voor. Maar nou lezen we deze geschiedenis, gemeente. En nu zien we dat er onder de prediking van het woord van God in Filippi wat gaat gebeuren. De Heilige Geest laat zich gelden. Het staat er zo nadrukkelijk over deze Lydia, die met een gesloten hart onder het woord van God zit. Welker hart de Heere opende, zodat ze acht gaf op wat door Paulus gesproken wordt. Wie doet het? Wie is het onderwerp van die zin? Wel, gemeente, het is de Heere. Hij doet het. God doet het. Er staat in het Grieks als aanduiding van de Heere het woord Kyrios. Kyrios, wel, dat was ook de titel die de Romeinse keizer voor zichzelf claimde. Want dat was het begrip waarin bleek dat hij de Almachtige was. Dat hij het voor het zeggen had over alles en in ieder. Dat hij het gebied van de hele wereld tot zijn heerschappij rekende. Kyrios. Wel, die God. Die God die zijn woord laat verkondigen. Gemeente, hij is de Kyrios. Dat betekent de soevereine, de vrijmachtige God. Die God die de hemel en de aarde heeft geschapen. Die God die het heeft gezegd, er zij licht en er was licht. Die God die de dingen roept alsof ze waren. Hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. Gemeente, vindt u het geen wonder? Ja, we zijn het gewoon. Ik zeg dingen die u al heel lang gehoord hebt. Maar zoek te luisteren alsof u het nog nooit gehoord had, gemeente. Vindt u het geen wonder? Die God, die laat zijn woord verkondigen. En hij is die God die niet alleen almachtig is. Maar hij is ook die God, gemeente, die bereidwillig is. Om harde, gesloten, gepantserde harten open te breken door de kracht van zijn genade en door het werk van de Heilige Geest. En zo zitten, gemeente, ook wij vanmorgen onder het woord. En zo kwam Lydia onder het woord. En weet u hoe? Weet u hoe het bij Lydia was? Hoe was ze onder het woord? Zoals een harde steen onder een vallende hamer. En dan gebeurt het. Gemeente, dan wordt die steen verbrijzeld. Hij wordt verbrijzeld. God doet het. God doet het. Hij is de Almachtige en de genadige God. Welker hart de Heere opende. En dat werk, gemeente, kent u het? Kent u het? Weet u het uit uw leven? Of mag u het vandaag ervaren? Dat werk is, en vroeger zeiden ze, en we zeggen het nog maar, is een onwederstandelijk werk. Het betekent, het is een onweerstaanbaar werk. De Heere zegt, ik wil. En zij zullen. Gemeente, dan moet je. Dan lever je je uit aan hem. Tegen wil en dank, want dan verandert de Heere je wil. Dan wil je niet anders meer. Dan is het je gebed. Heere, wilt u door uw geest zelf in mijn leven werken? Zou dat vandaag nog kunnen? Werkt de Heere die dingen nog? Gemeente, mag ik u herinneren aan dat waarmee ik vanmorgen begon. Aan dat eenvoudige woord van die simpele man uit Colchester. Die in eenvoudigheid een pijl afschoot. Look unto me. Look unto me. Zie op mij. En leef. Het woord gaat voort. De weg geopend. Het woord geopend. Het hart geopend. O, wat een wonder. Gemeente, maar dat is niet het laatste wonder. Er gebeurt nog een wonder. Want dat geloof, dat ware geloof, dat door de Heilige Geest gewerkte geloof, dat geloof dat niet meer buiten God en niet meer buiten Christus blijven kan, dat geloof dat het roept, geef mij Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Dat in hem nu alles vindt wat te vinden is. Omdat zijn naam de enige is waardoor we moeten zalig worden. Gemeente, dat geloof, ja, het is door het geloof alleen. Maar dat geloof, dat blijft niet alleen. Dat geloof is een levend geloof. Dat geloof is een vruchtbaar geloof. Dat geloof, dat brengt vruchten voort. Zo zien we het ook hier. Lydia neemt acht op het woord. Lydia gelooft het woord. Lydia doet ook belijdenis van het woord. En met die belijdenis op haar lippen, de belijdenis aangaande de zaligheid in de Heer Jezus Christus, wordt ze ook gedoopt, zij en haar huis. Daar gaan we vanmorgen aan voorbij. Maar het gebeurt. Wel gemeente, dat geloof, dat blijkt een levend geloof te zijn. En nu zien we zelfs een dubbele vrucht. In vers 15. Twee vruchten zelfs. Allereerst de vrucht van de ootmoed. De geestelijke bescheidenheid. Ze loopt op Paulus af. En ze zegt: indien gij oordeelt dat ik de Heere getrouw ben. Ze zegt Paulus: dit en dit is mijn getuigenis. Zeg nou zelf, is dit het ware geloof, Paulus? Ze stelt zich onder het oordeel van de apostel. Er zijn wel mensen, zelfs jongeren, die denken dat ze het hebben. En dat ze het weten. En er zijn wel mensen, geestelijke mensen, jawel, maar die zich ongeestelijk gedragen. Die oordelen over een ander. Wijle professor Van Ruler noemde dat ooit de tirannie van de geestelijke mens. Van: ik heb zoveel beleefd en ik kan zoveel spreken uit mijn geestelijke ervaringen en bevindingen. Lydia gemeente, ze spreekt heel laag en sober en bescheiden. En dat is een vrucht. Dat is de vrucht van het ware geloof. En dat is in de lijn van wat de apostel Petrus schrijft: wees met ootmoedigheid bekleed. Want God wederstaat de hoogvaardigen, de hoogmoedigen, maar de nederigen, die geeft hij genade. Gemeente, weet u wat een kenmerk van genade is? Dat je mild bent voor een ander en scherp voor jezelf. En dat je eerlijk behandeld wil worden. En daarom vraagt ze om nader onderwijs. Wel, dat is de eerste vrucht, ootmoed. En de tweede, wel, dat is liefde. Liefde. Er is een band gevallen. Een band in het woord. Een band die niet meer verbroken kan worden. Maar dat is dan ook een band die ook mensen bij elkaar brengt. En dan zoek je elkaar op. Gebeurt het in Damwoude nog? Dat je elkaar opzoekt, misschien wel op de zondagavond. En dat je met elkaar spreekt over de dingen die je die dag gehoord hebt. En wellicht wat je van de Heere vanuit de prediking ontvangen hebt. Gebeurt het nog? Dat mensen elkaar opzoeken. En de geestelijke dingen samen delen en oefenen. Het is een kenmerk van karigheid als het nagelaten wordt gemeten. Liefde zoekt liefde. Geloof zoekt geloof. Gods kinderen zoeken elkaar op. En ze zegt tegen Paulus en zijn metgezellen: maar je gaat toch nog niet weg? Het is als met de Emmausgangers, die vreemdeling ontmoet hadden. En toen waren ze bij hun huis gekomen, en dan lezen we Lucas 24. Ze dwongen hem, zeggende: blijf bij ons, want het is bij de avond en de dag is gedaald. Lydia, ze stelt haar huis open. Ze stelt haar hart en haar woning open. En ze vraagt ze aan haar tafel: kom in mijn huis en blijf bij mij. Wel gemeente, dat is de toetssteen. Herkent u het? En zo is ons vanmorgen en deze eenvoudige en overbekende geschiedenis een spiegel voorgehouden. Een toetssteen aangereikt. Hoe ver kon u mee? Kon jij erin meekomen? Is het de geschiedenis van je eigen leven dat je terug mag zien? En dat je mag roemen in de Heere die misschien ook wel in uw geval of in jouw situatie mensen samengebracht heeft. En je hebt mogen ervaren dat je het zelf niet zocht, maar de Heere heeft het gebruikt. En dat zijn woord geopend werd. En dat je hart geopend werd. En dat het vruchten droeg. Zodat ook je huis open ging. Wel, hoe zalig is het volk dat dit geklank kent. Amen.